Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Micronieuws. De podcast waar we grote mondiale ontwikkelingen vertalen naar wat ze echt betekenen voor jou en voor Europa. Nou, ben je nieuw hier? Abonneer je dan nu op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook luistert. En als je deze aflevering nou waardevol vindt, deel hem dan met iemand in je omgeving. Nou, dat helpt de podcast enorm. Nou, in deze aflevering duik ik in het onderwerp dat de Europese politiek al jaren verdeelt. En dat op 12 juni 2026 officieel werkelijkheid werd. Het EU Migratie- en Asielpact. Nou, je hebt er vast al wel iets over gehoord. Misschien wel via de Save Europe Act van Eva Vladingenbroek. Misschien via het nieuws over Polen en Hongarije die dwars liggen. Of misschien via de discussie in de Eerste Kamer die dit pact vorige week aannam. Maar wat staat er nu eigenlijk echt in? Waarom is het zo omstreden? En wat vinden critici wereldwijd ervan? Van Amnesty International tot Afrikaanse beleidsexperts. Nou, dat ga ik vandaag uitpluizen. Blijf luisteren. Nou, we beginnen weer eventjes met de macro van de week. Oftewel, wat is het EU-asielpact en waarom bestaat het? Nou, laten we beginnen bij het begin. Het EU-migratie- en asielpact is een pakket van 10 Europese wetten, aangenomen in april 2024, dat per 12 juni 2026 van kracht werd. Het vervangt het oude Dublin-systeem en dat was hard nodig. Nou, onder Dublin was de regel simpel. Het land waar je als asielzoeker als eerste voet op Europese bodem zette, was verantwoordelijk voor jouw asielaanvraag. Nou, in theorie logisch, in de praktijk een ramp. Want dat betekende dat landen als Italië, Griekenland en Spanje, die toevallig aan de buitengrens van Europa liggen, jarenlang het leeuwendeel van alle asielzoekers moesten opvangen. Nederland en Duitsland konden achteroverleunen. Nou, dat systeem knapte in 2015, toen meer dan 1 miljoen mensen Europa binnenkwamen. Nou, het nieuwe pact probeert dat op te lossen met 4 pijlers. 1. Sterkere buitengrenzen met verplichte screening van iedereen die aankomt. 2. Snellere asielprocedures, zodat in een paar weken duidelijk is wie bescherming krijgt en wie niet. Dan 3. Een solidariteitsmechanisme. Landen die niet aan de buitengrens liggen, zoals Nederland, moeten nu of asielzoekers herplaatsen of een financiële bijdrage leveren. En 4. Betere samenwerking met landen buiten de EU om migratie bij de bron aan te pakken. Op papier klinkt dit best wel redelijk, maar in de praktijk gaat het er een stuk grimmiger aan toe. Nou, en wat zeggen critici nou wereldwijd? En nu wordt het interessant, want dit pact wordt van alle kanten aangevallen. Links en rechts en binnen en buiten Europa. Nou, vanuit de mensenrechtenhoek zijn de reacties ronduit alarmerend. Amnesty International waarschuwde al voor de stemming dat dit pact het Europese asielrecht voor decennia terugzet. Concreet punt, het pact maakt het mogelijk om mensen, inclusief gezinnen met kinderen, in de facto detentie te houden aan de grens, terwijl hun aanvraag beoordeeld wordt. Nou, ze mogen het EU-grondgebied formeel dus niet betreden en de Raad van Europa, oftewel de Mensenrechtenwaakhond van Europa, zei het zo. Zodra je één groep aanwijst voor verminderde rechtsbescherming, creëer je een gevaarlijk precedent. Nou, en bijna 70 maatschappelijke organisaties tekenen dus samen een brief met de waarschuwing dat strengere detentieplichten kunnen leiden tot raciale profilering en politierazia's op straat. Nou, dan rechts. Denk je dat rechts dit pact omarmt? Nou, vergeet het maar. Hongarije en Polen, twee landen die al jaren dwars liggen in Europa, weigerden het pact te steunen. Hongarije noemde het ronduit in strijd met de nationale belangen. En een Poolse premier Tusk, nota bene geen extreemrechtse politicus, maar een centrumrechtse liberaal, kondigde aan dat Polen de herplaatsingregels gewoon niet gaat uitvoeren. Hij noemde het pact onaanvaardbaar. Aan het andere eind van het spectrum vinden bewegingen zoals de Save Europe Act, dat het pact het fundamentele probleem niet aanpakt, het accepteert massamigratie als gegeven in plaats van die te stoppen. Nou, en dan is er nog de blik van buiten Europa. Het perspectief dat het minst gehoord wordt in het Nederlands debat, maar misschien wel het meest onthullend is. De EU heeft de afgelopen jaren miljarden euro's gepompt in zogenaamde externalisatiedeals. Akkoorden met Tunesië, Marokko, Libië en Mauritanië. waarbij die landen ervoor moeten zorgen dat migranten Europa niet bereiken. Meer dan 5 miljard euro is er inmiddels uitgegeven aan dit soort deals. En het resultaat? Onderzoekers van het Italiaanse Institute for International Political Studies concludeerden dat de daling van het aantal oversteekpogingen vanuit Tunesië niet te danken is aan structurele oplossingen, maar aan de repressieve capaciteit van een autoritair regime dat onder acute Europese druk staat. Met andere woorden, Europa betaalt de dictators om het werk voor ons op te knappen en kijkt weg bij wat er vervolgens gebeurt. Nou, het Tahrir Institute for Middle East Policy stelde het nog scherper. De EU exporteert de logistieke uitdaging en schuift tegelijk de verantwoordelijkheid voor mensenrechten schendingen door naar anderen. En ondertussen stierven in 2025 meer dan 1500 mensen bij pogingen de Middellandse Zee over te steken. En van alle terugkeerbesluiten die de EU uitvaardigde aan mensen met een Afrikaanse nationaliteit, werd slechts 15% daadwerkelijk uitgevoerd. Het systeem faalt dus zelfs in zijn eigen doelstelling. Nou, de vergelijking met de VS ligt dus voor de hand. En critici maken haar ook. Vlak voordat het pact van kracht gaat, sloot de EU een akkoord voor offshore detentiecentra buiten de grenzen. Tegenstanders trokken meteen de parallel met het Trump-beleid. Deportaties naar derde landen, geheime akkoorden en een toenemende focus op terugkeer boven bescherming. Kortom, dit pact is een compromis dat niemand echt tevreden stelt. Het is te hard voor wie bescherming voor vluchtelingen centraal stelt en gaat lang niet ver genoeg voor wie migratie volledig wil stoppen. En het lost het structurele probleem waarom mensen überhaupt vluchten niet op. En dan is het nu tijd voor ons rubriekje De Term van de Week. En deze week luidt de term externalisering. Nou, en externalisering betekent letterlijk het naar buiten verplaatsen van iets. In de context van het EU-migratiebeleid gaat het over het verplaatsen van grenscontroles en asielverwerking naar landen buiten de EU. Nou, in plaats van asielzoekers aan de EU-grens op te vangen en te beoordelen, sluit Europa dus deals met transitielanden, zoals bijvoorbeeld Tunesië, Marokko of Libië, die ervoor zorgen dat mensen Europa simpelweg nooit bereiken. Nou, en die landen worden in ruil daarvoor beloond met geld, handelsakkoorden of andere voordelen. Het klinkt efficiënt, maar het ethische probleem is helder. De EU draagt zo haar mensenrechtenverplichtingen over aan landen die rechten dus niet altijd hebben gerespecteerd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder al dat Griekenland systematisch asielzoekers terugstuurde zonder een eerlijke procedure. Libië is berucht om de omstandigheden in zijn detentiecentra. En externalisering is daarom voor velen het symbool van wat er fundamenteel mis is met het huidige migratiebeleid. Europa beschermt haar grenzen, maar niet de mensen die eraan kloppen. Nou, genoeg mondiale analyse. Wat betekent dit nu concreet voor jou hier in Nederland? Nou, ten eerste, de asielprocedure verandert. Als je nu asiel aanvraagt in Nederland, duurt die procedure gemiddeld maanden tot jaren. Onder het nieuwe pact moeten beslissingen dus veel sneller genomen worden. Beroepstermijnen worden gehalveerd. En dat klinkt als een efficiëntie, maar de Raad van State waarschuwde al dat dit een ontwrichtend effect kan hebben op de rechtsbescherming van mensen die ten onrechte worden afgewezen. Ten tweede, Nederland gaat bijdragen aan het solidariteitsmechanisme. Dat betekent dat wij, als land zonder EU-buitengrens, of asielzoekers herplaatsen vanuit Italië of Griekenland, of meebetalen aan het Europese opvangsysteem. Voor 2026 gaat het om een solidariteitsfonds van 420 miljoen euro en 21.000 herplaatsingsplekken verdeeld over alle lidstaten. En dan ten derde, de druk op de IND en het COA blijft enorm. De IND kreeg al 374 miljoen euro extra budget toegewezen om de achterstanden weg te werken. Er staan dwangsommen op de later genomen beslissingen en het COA kampt nog steeds met een tekort aan reguliere opvangplekken, waardoor dus dure noodopvang de norm is geworden. En dan is het de politieke realiteit. In de Tweede Kamer stemden PVV, VVD, CDA en D66 voor het pact. SP en GroenLinks-PVDA, oftewel PRO, tegen, maar om hele andere redenen. De ene kant vindt het te soft en de andere kant vindt het te hard. Wilders wil een volledige asielstop en Pro wil betere rechtsbescherming. En intussen moet de IND gewoon aan de slag. Nou, de vraag die overblijft is misschien wel de meest eerlijke. Lost dit pact het probleem nou op? Of is het, zoals een analist van de Universiteit van Genève schreef, een precair staakt het vuren dat de onderlinge verschillen verdoezelt, maar de werkelijkheid van het Europees migratiebeleid nauwelijks verandert? Nou, en dat zullen we de komende maanden gaan zien. Nou, dat was Macro Nieuws. Als je meer wil weten over dit onderwerp, check dan even de show notes. Daar vind je links naar de bronnen die ik vandaag heb genoemd. En vond je deze aflevering nou waardevol? Laat een recensie achter. Deel hem met iemand die dit zou moeten horen. En abonneer je als je het nog niet hebt gedaan. Dan wens ik jullie alvast een hele fijne werkweek. En tot de volgende keer.